Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 74 het 18e en 20e vers. Geliefde, hoor nu het woord van God uit het boek der openbaring aan Johannes, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Openbaring 2 van vers 1 tot en met 11.
Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt verdragen en dat gij beproefd hebt degenen die voorgeven dat ze apostelen zijn en zij zijn het niet en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijn naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastig bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk, en de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouwd tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden.
Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. We hebben het van uw lippen gehoord en uw woord is de waarheid. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. We zijn ook nu als een deel van uw gemeente rondom uw woord vergaderd. En wij bidden van u of u in ons midden zijn wilt. Onze harten opent en uw woord toepast, opdat we de troost en de kracht en het onderwijs van zouden ontvangen. Opdat we door mochten bewandelen de weg der gerechtigheid. Heren, wij hebben het nodig. Elke keer weer opnieuw dwalen we van uw wegen af. Zien we dat we blind zijn, weten de weg verder niet. Leid u ons voort. Doe niet naar onze zonde. Wij wel, wij zijn ontrouw. Blijf u getrouw. Maak ook ons trouw. Doe het ook vanavond, Heren. Het kan. Het kan in de weg der gerechtigheid. Het kan door uw almachtige hand. Want wanneer u spreekt, is uw woord een zaak. Daar gaat kracht vanuit. Ge zegt het niet alleen, maar ge doet het ook. Gij brengt scheiding tussen licht en duisternis. Tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Door uw machtwoord gaan we de wereld verlaten en komen we om aan te bidden aan uw voeten. Nu zijn we zo uit ons werk gekomen. En we zijn weer belangstellend naar wat u ons vanavond boodschappen wilt. Heere, wil u ons hart zo bearbeiden dat we een ogenblik al die aardse zorgen aan uw voeten mochten leggen en dat onze gedachten werden toegespitst op dat eeuwig onbewegelijk koninkrijk. We zijn vaak zo bezig op de aarde om schatten te vergaderen die vergaan. U wilt ons vanavond vertellen van een rijkdom die de wereld niet kent, maar daarom niet onwezenlijk is. Het is toch een rijkdom die we hier ook mogen proeven en smaken. Dat hier ook onze schat wordt door uw genade, waar we de kracht van ervaren in ons leven. Dat we ook werkelijk van tijd tot tijd mogen aanvaarden als het enigst goed dat nooit vergaat. Waar de mot niet aan knaagt en wat de roest niet verderft. Wat meegaat dwars door nood en dood. Dat goed van uw genade, dat goud des geloofs, die liefde Gods, die zelfs in den dood niet wordt uitgeblust. O Heere, laat dat vanavond ook in ons hart openbaar komen. Toets u het zelf aan de toetssteen van uw woord, opdat we mogen weten of er bij ons een schadelijke weg is. En zo dat is, laat ons dan niet doordwalen tot in het verderf. Leid ons dan op de eeuwige weg. Wil ook uw hongerige en dorstige kinderen, die verlangen naar gerechtigheid, die uitzien naar vrede met u, die tobben en strijden met zichzelf en met de wereld waar ze middenin zitten, om dat licht en dat leven, om die gemeenschap met u, die beter is dan dit tijdelijk leven. Heere, gij zijt die grote doorbreker die voor het aangezicht uw volk zijt heen gegaan. En die uw schapen achter u aantrekt en die het ons toeroept, volg mij. Wil u vanavond ook de lammerkens in uw armen dragen. Leidt u de zogende zachtkens, opdat ze tot voedsel mochten strekken ook voor de lammeren. En zo de band van trouw en liefde aan elkaar gekweekt werden. En uw gemeente ook aan deze plaats gebouwd zou mogen worden. Wil u uithelpen die in gevangenis zitten. Wil u de ogen openen van degenen die gevoelen dat ze blind zijn. Die snakken naar licht en naar vrede. En naar uw liefde, o God. Daal neder tot onze verlossing. En denk niet meer aan het kwaad dat we bedreven. Want gij hebt toch voor verzoening gezorgd. En gij hebt beloofd met uw volk tevreden te zijn. In hem die ge voorgesteld hebt tot een betoning van uw rechtvaardigheid in de vergeving der zonde door zijn bloed. O dat ook ons oog vanavond hem mocht zien. Die rijk was, maar die om ons is arm geworden. En dat we het persoonlijk mochten ervaren, ook voor mij. Voor mij neergedaald, zichzelf vernietigd, de glans zijner heerlijkheid afgelegd, nedergelegd, in doeken gewonden en liggend in de kribben, opdat hij alzo onze armoe met zijn rijkdom vervullen zou, en onze zonde zou wegnemen door zijn gerechtigheid, en wij uw kind weer mogen zijn om altijd ons te mogen verblijden, in u den Heere en straks altijd bij u te mogen verkeren. Heere, laat dat de sterkte zijn van allen die in de nood tot u de toevlucht nemen. Zegen ook de bediening van uw woord voor allen die met ons mogen meeluisteren. En gedenk ze ook in hun woningen. Zegen ze, Heere, ook daar. En laat ook de zieken en de ouden vandaag gesterkt mogen worden door de werkingen van uw dierbare geest. En doe ons onze vermakingen vinden in uw tegenwoordigheid. Opdat ons hart gesterkt werd door het geloof. Zie daartoe ontfermend op ons neer. En neem weg al onze ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. Wij willen thans zingen uit Psalm 69, het 6e en het 7e vers.
Thank you. God, dat we u vanavond willen prediken, staat in Openbaring 2, de versen 8 tot en met 11. Openbaring 2 van 8 tot en met 11. En schrijf aan de engel der gemeente, van die van Smyrna, dit zegt die de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vreest geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. De gemeente van Smyrna is arm en toch rijk. Dat is het getuigenis dat hij die de gemeente kent en de 7 sterren in zijn rechterhand heeft, van Smyrna geeft. Smyrna arm en toch rijk. En dan staat er verder in de tekst over de hevige verzoeking. De eerste plaats, ten tweede een vermaning toch te volharden, de tweede plaats. En ten derde een troostvolle belofte die de gemeente van Smyrna mag versterken. Smyrna arm en toch rijk. En dan staan we ten eerste stil bij de hevige verzoeking, ten tweede bij de vermaning tot volharding en ten derde bij de troostvolle belofte tot versterking van de gemeente. Dus het is de tweede brief die vanavond onze aandacht heeft. En het is wel een heel andere inhoud dan de brief aan Efeze. Als we rustig de woorden op ons laten inwerken, dan bemerken we al vlug dat in deze tweede brief, in deze brief aan Smyrna, de gemeente geen enkel verwijt gedaan wordt. Met de gemeente van Philadelphia is ook Smyrna een gemeente waar de eerste liefde bewaard is. En de verhoogde heiland knikt goedkeurend naar deze strijdende kudde. Hij omhelst ze in zijn dierbare liefde en hij bemoedigt ze en vermaant ze, leert ze vol te houden tot in de dood. En hij zegt, dan wordt u arm Smyrna, dan wordt u voor eeuwig gekroond. Het verschil, zeg ik, valt ons daarin op dat hier aan Smyrna dus geen enkel verwijt gedaan wordt. U moet natuurlijk niet tot de lichtvaardige conclusie komen dat er nu in Smyrna geen zondaren meer wonen. Of dat ze daar in de gemeente van Smyrna de zonde te boven zijn. Als dat waar was, zou deze brief zinloos zijn en zou die ook geheel anders gesteld geworden zijn. Maar nu, juist in die hevige strijd waar hun hart dikwijls wankelt, waar het geloof vaak ineen krimpt onder de harde slagen van de vijanden, vanuit de Joden, maar ook uit de heidenen, wankelt zoals Johannes wankelde onder de grote verdrukking ook deze gemeente, en grijpt de grote en verheerlijkte koning en overste leidsman zijn Smyrna bij de hand, want reeds in de aanhef laat hij bemerken dat hij weet van hun strijd en hij wijst ze op zichzelf. Hij zegt, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. En als de Heere dat zegt, dan heeft hij daar een bijzondere bedoeling mee. Als hij zegt tegen Johannes, Johannes, ik ben de eerste en de laatste, de alfa en de omega, dan zegt hij dat speciaal tegen Johannes, omdat Johannes door de omstandigheden aan het wankelen gebracht werd. U weet, ik heb daar de vorige keer iets van gezegd. Het was zo'n tijd van verdrukking en vervolging. En nu leek het alsof de Heer zijn gemeente had prijsgegeven aan de woelige baren en aan de vervolging van de heidenen. En alsof de Heer het werk in zijn kerk had laten steken. Alsof zijn kerk zonder roer voordreef op de woeste levenszee. Maar toen zegt Christus tegen Johannes, Johannes, ik ben ermee begonnen, maar ik zal het ook voleindigen. Op mij kunt u aan. Ik ben de eerste en ik maak mijn werk ook af. En zoals hij ook tot Johannes gezegd heeft, Johannes, ik was dood. Ik ben dood geweest, maar ik leef. Ik leef, Johannes, en ik heb de sleutels van de hel en van de dood en de poorten der hel. Zullen mijn gemeente niet overweldigen? Dat was juist overeenkomstig de bangheid van Johannes' hart. Want hij zag dat die poorten der hel bezig waren om de gemeente van Christus in te slokken en wel te overweldigen. En u zegt de Heere, denk erom Johannes, ik ben er nog. Ik ben koning over de koningen der aarde. En ik wandel in het midden van mijn zeven gouden kandelaar, al zie je het niet altijd. En al ervaar je het niet altijd, maar ik verzeker het u, ik, koning van Sion, ik verzeker het u, dat ik mijn voetstappen richt in het midden van mijn gemeente. Zo zegt de Heere hier ook tegen dat Smyrna, een plaats aan de Egeese Zee, een kilometer of 12 of 15, bij Efeze vandaan. Een plaats waar het evangelie zeer waarschijnlijk eerst gepredikt is door Paulus, toen hij die 3 jaren in Efeze geweest is. En waar ook later de uit de geschiedenis zo bekende Polycarpus de herderstaf uit de hand van Christus ontvangen heeft. Een gemeente die arm was, zegt de Heere. En dat is wel een bijzonderheid, want Smyrna als stad was in die dagen zeer rijk. Het was een zeer bloeiende handelsstad. Vloten van allerlei landen kwamen in de havens van Smyrna aan. En daar waren veel mensen die de goederen daar verhandelden naar de binnenlanden van Azië. En juist in die rijke stad was nu een bij uitstek arme gemeente. En dat had natuurlijk zijn oorzaak waarom die gemeente arm was. De Heere Jezus die zegt het. De gemeente was arm omdat ze veel verdrukking moest lijden. De gemeente bestond uit leden die in dat rijke Smyrna wat betreft hun aardse belangen geen voet aan de grond kreeg. Ze kwamen overal achteraan en ze stonden overal buiten. En ze werden overal uitgesloten. Ik heb vroeger wel eens gezegd, ook in die dagen, was er in dat Azië waar die 7 gemeenten lagen, ook al sprake van een soort gilde wezen. Men had de gilden van de timmerlieden en de gilden van de smeden en de gilden van de bakkers en de gilden van de wevers. En op die gildefeesten, daar werd de keizer goddelijke eer bewezen. Daar werden offeranden gebracht aan allerlei afgoden. Zodat dus de christenen, die zich niet wilden neerbuigen voor de afgoden en die niet wilden eten van het afgodenvlees, van het vlees dat eerst de afgoden geofferd was, die werden dus ook niet geaccepteerd in die gilden. Die konden dus hun handwerk niet bedrijven. Die moesten dus op alle andere wijze aan de kost zien te komen. En ze werden overal met de nek aangekeken. Vandaar was die gemeente in Smyrna in zonderheid ook een zeer arme gemeente. De dienst van God bracht hun dus geen enkel gewin. In tegenstelling, het was een tijd dat aan de naam van Christen smart en smaad en armoe en verachting en verguizing verbonden was. Vandaar misschien ook dat Smyrna een martelaarsgemeente geweest is met bijzonder grote trouw. Want het is helaas de praktijk dat, wanneer we als christen in deze wereld mee kunnen gloriëren, het met het geestelijk gehalte van Gods kerk over het algemeen niet best gesteld is. En nou verlangt niemand van ons naar de verdrukking. En niemand van ons moet verlangen naar de verdrukking. Maar toch is het zo dat de praktijk uitwijst dat juist vaak ook de verdrukking, het is eigenlijk een soort cirkelwerking, de verdrukking is een gevolg van het alleenstaan om Christus wil. En dat alleenstaan prikkelt de wereld weer om de kerk nog meer alleen te doen staan, begrijp je? Als het geestelijk leven kwijnt, dan huppelen we wel zo'n beetje met de wereld mee. Maar als het geestelijk leven gevoed wordt, als we dicht bij de Here leven, als Jezus Christus onze borg en zaligmaker is in de praktijk van ons leven, en we onze hals buigen onder zijn zachtje, en gedurig gemeenschap hebben met hem door het dierbaar geloof, dan staan we alleen in deze wereld. Maar dat alleenstaan, dat prikkelt ook de mens der wereld, want die wil niet dat er mensen zijn die iets hebben boven deze wereld. Want immers, dan ben je niet actief genoeg voor deze wereld. Dan strijd je niet genoeg mee om naar aardse begrippen rijkdom te vergaderen en het paradijs hier op aarde te scheppen. Maar dat is wel waar. Het is vaak wel de beste tijd voor de gemeente van Christus, wanneer de wereld de gemeente haat om Christus wil. Zoals ook hier in Smyrna. Dat gaat hand aan hand. Smyrna is een gemeente waar de Heere niets tegen heeft. In Smyrna ziet hij alleen maar het lijden, de strijd, de moeite, het verdriet. Maar in dat alles ziet hij in Smyrna ook die hartelijke trouw. Die hartelijke trouw, het schone sieraad van het geloof. Dat uitblinkt in het hart dat dicht bij zijn verlosser leeft. De trouw. En dat moet juist openbaar komen. En dat komt juist openbaar. Wanneer we alleen komen te staan als gemeente van Christus. Wanneer we niet meer kunnen steunen op de goedgunstigheid van de wereld. Wanneer we teruggeworpen worden op ons laatste bolwerk. Het geloof. En het woord van God dat stand houdt tot in der eeuwigheid. Daarom zegt Jezus juist tot deze gemeente, tot die gemeente van Smyrna. Hij wijst ze op zijn kruis. Hij zegt, gemeente, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik zal het werk afmaken. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En dan toont hij ze het kruis. Want dan zegt hij, ik ben dood geweest en wederlevend geworden. Hij zegt dus tegen die gemeente van Smyrna. Smyrna, ik weet hoe ge verdrukt wordt, gesmaad wordt, zal nog erger worden. Maar dat is met mij ook zo gegaan. Mijn leven was ook een leven onder het kruis. Ik ben dood geweest onder de verdrukking. Maar Smyrna, ik was getrouw tot de dood. En toen ben ik wederlevend geworden. En nu wijst hij die martelaarsgemeente, die strijdende kerk, op dat kruis. En dat kan zo ontzaggelijk versterkend werken in ons leven. Vooral als we geroepen worden te lijden om Christus wil. Dan kan het zo ontzaggelijk versterkend zijn. Als de Heere ons wijst op zijn lijden. Op zijn kruis, op zijn strijd. En dan niet alleen maar zoals sommige mensen ook niet-christenen soms wel eens stil kunnen worden wanneer ze andere mensen zien die nog veel meer lijden. Zo in de zin van, ach ja, laat ik maar stil zijn, want er zijn mensen die hebben het nog minder dan wij. En er zijn mensen die moeten nog meer pijn lijden als ik. Zo heb je ook wel eens mensen, zo praten sommige mensen ook wel eens over het lijden van Christus. Zo in de zin van, ja, ik moet nou wel veel lijden, maar ach, laat ik er maar niet te veel van zeggen, Christus heeft tenslotte nog veel meer geleden. Ja, maar als u dat enkel dan maar zo ziet, dat u zegt, ja, hij heeft nog veel meer geleden op zich, zonder dat dat lijden betrekking heeft op uw lijden, zonder dat dat lijden voor uw lijden was in de plaats van uw lijden, dan put ge toch niet die vertroosting uit zijn kruis die hij bedoelt, wanneer hij zegt, ik was dood. Maar ik ben weder levend geworden. Want dat wil niet alleen zeggen, Smyrna, dat lijden van jullie, dat is eigenlijk allemaal nog niks. Dan moet je eens maar naar mij kijken. Nee, zo kan er nog een soort berusting zijn die zelfs bij de heidenen gevonden wordt. Maar als Jezus zegt, Smyrna, ik was dood, maar ik ben weder levend geworden. Dan laat hij ze zien dat hij in hun plaats dood geweest is. En dat hij het lijden wat hij nu op hun legt, niet aan hen geeft. Opdat ze ook nog iets van hun zonde zouden boeten, of iets van Gods gerechtigheid zouden herstellen in de weg van hun kruislijden. Maar dan laat hij ze zien dat ze nu al lijdende meer en meer geworpen worden op die eeuwige gerechtigheid, die door zijn lijden exclusief, met uitsluiting van al hun lijden, is aangebracht. En daar mag soms een wonderlijke sterkte van uitgaan, zo dat we ons lijden vergeten. En dat we verslonden worden in de zoetheid van het lijden van Christus. En als armen en verlorenen daar onze kracht uit mogen putten. Om nu in diepste van onze nacht, door dat morgenrood der verlossing, toch te mogen zingen van die genade waarop onze ziel hoopt. Dat is dus de bedoeling des Heren, wanneer hij zegt, ik ben dood geweest. En ik ben weder levend geworden. En dan zegt hij tegen Smyrna, ik weet uw werken. Ik weet uw werken. Ligt daar iets? Ligt daar iets in om blij mee te zijn? Iets opwekkends? Iets troostvols? Ach, niet voor alle mensen. Nee, wanneer we de zonde doen en dus een dienstknecht der zonde zijn, dan is het iets verschrikkelijks dat Gods oog me altijd ziet. Dat Gods oog de meest verborgen sluipwegen van mijn hart in het helder licht stelt. Dan is het een ondraaglijke gedachte. God kent je diepe bedoelingen. God weet wat er in je hart omgaat. Dat is verschrikkelijk. Altijd dat oog van God over je. Dan kun je een schoon gelaat tonen. En dan kun je een mantel van eigen gerechtigheid omhangen. Maar dan is daar toch altijd de gedachte van God weet het beter. Hij weet dat ik anders doe. Als dat anders ben, als dat ik doe. Dat is een ondraaglijke gedachte. Daar kon Judas het op laatst niet meer onder uithouden. Hij moest weg. Hij moest de nacht in. Hij kon het onder die blik van Jezus niet langer uithouden. Altijd maar anders doen. Je anders tonen als dat je het in je hart bent. En dat onder de zegenende hand van de middelaar. Op laatst toen is het uitgebarsten. Toen heeft hij gezegd, en wat wilt ge me geven? En ik zal hem u overleveren. Hij kon het niet langer verdragen onder zulk een oog nog langer te leven. Maar het is aan de andere zijde ook bijzonder troostvol. Wanneer de Heere Jezus tegen Smyrna zegt, ik weet uw werken. Bijzonder troostvol tegen alle laster en verzoeking en verdrukking die van buitenaf op die gemeente kwam. Wat de inwoners van die stad ook, van dat volk zeiden, van die gemeente van de Heere zeiden. De Heere wist beter. Al werden ze gelasterd. De Heere wist hoe het in werkelijkheid in die gemeente gesteld was. Maar ook voor ieder van die leden van die gemeente in bijzonder is het bijzonder vertroostend geweest dat de Heere wist van hun werken. Hij wist van hun werken. In deze zin, hij kende hun worsteling. Hij zag ook hun zonde, hun tekort, hun afdwaling, dat zag hij. Maar hij zag hoe dat ze ermee worstelden. En hij zag hoe dat ze ermee bezig waren om niet meer de zonde te doen, maar goden te leven. Hij kende de strijd die in het hart van deze gemeente gevoeld werd. En dat is nog in bijzonder vertroostend, dat God onze werken weet, dat hij van ons af weet, dat hij ons helemaal kent. O, het is waar, dan zijn er ontzettend veel werken in ons leven waar we ons diep voor schamen, wanneer we voor het aangezicht van God staan, en waarover we roepen moeten, treed niet in het gericht, o Heere, want niemand die leeft, die zal voor uw aangezicht onschuldig zijn. Maar met al deze wetenschap dat God al het boze en het verkeerde ziet, zijn we toch wel eens zalig gelukkig dat hij weet dat de zonde geen wortel meer hebben in het diepst van ons hart. Dat de zonde geen bestaansrecht meer hebben in ons leven, omdat we toch van harte aller zonde vijand geworden zijn. En omdat het toch de diepste keus van ons leven geworden is om zonder zonde voor God te mogen leven. En dat beroep op Gods alwetendheid, dat kan soms zo verheugend zijn als je met je daden niks meer bewijzen kan. Ik denk aan Petrus. Petrus kon naar geen enkele daad meer terugwijzen. Hij kon niet meer zeggen, Heere, daar ben ik trouw geweest en daar heb u me gade geslagen als een trouwe discipel. En daar heb ik het voor uw naam opgenomen, want alles lag te pletter. Hij had alles vermozzeld door die ene zonde die op zijn ziel brandde van de drievoudige verloochening. Maar als Jezus hem dan opzoekt en hij niet meer terug kan wijzen naar een van zijn werken, dan wijst hij hier naar zijn hart. En dan zegt hij, Heere Jezus, ik ben blij dat u een alwetend God bent. U weet alle dingen, zegt hij. Gij weet dat ik u lief heb. Zo is het hart verheugend dat de Heere de werken kent van zijn kinderen. Bent u er wel eens blij mee geweest? Al Gods kinderen zijn er wel eens zielsgelukkig mee geweest dat God wist hoe het van binnen gesteld was. Dat de Heer wist hoe goddeloos, hoeveel zon, hoeveel afdwaling, hoeveel boosheid er in haar hart was, ja. En daarover moesten ze verschrikken. Maar dat de Heer ook wist dat ze daar de strijd, de zielenstrijd, mee aangebonden had. En dat de Heer wist dat het hun kinderlijk verlangen was om van al hun ongerechtigheden bevrijd te mogen worden. Daar kan de huichelaar nooit komen. Dat neemt weg al mijn ongerechtigheden. En schenk me het goede. Dan zal ik u betalen, de verre van onze lippen. Die tijden dat het lichter is te sterven. Dan nog langer in de zonde te liggen. Wel nu, ik weet uw werken. Zegt de Heer Jezus van deze gemeente. En verdrukking. En armoede. Daar wist hij van. Ze werden dus niet geduld. Hun armoede. En verdrukking. En letterlijk in hun brood. Ze werden getroffen in hun brood. In hun bestaan hier op de wereld. En ach, dat is een smartelijke gewaarwording. Soms, dan moeten Gods kinderen hier en daar dat nog wel eens ervaren. Dat, omdat ze anders denken en anders begeren te leven en een andere verwachting hebben, teruggezet worden of genegeerd worden of voorbijgestreefd worden in hun maatschappelijke positie door anderen die volop met hun superieuren in de wereld willen leven. Het gebeurt nog wel eens, de ene om een meisje, de andere om een jongen, waar om Gods wil mee gebroken moet worden, dat er verdrukking komt, dat er zelfs armoede komt. Zo was het daar. En de Heere zegt tegen het, daar weet ik van. Gij zijt arm en ge wordt verdrukt. Maar, zegt hierachter, doch gij zijt rijk. Want de Heere die legt nu eenmaal een andere maatstaf aan dan wij. In Laodicea
zeiden de mensen van zichzelf. Wij zijn rijk. Wij zijn rijk en verrijkt, zeiden ze, en we hebben geen ding gebrek. En toen kwam Jezus en toen zei hij, je bent arm. En toch ben je rijk. Waarin is die gemeente dan rijk? En naar welke maatstaf gemeente is die gemeente dan rijk? Wel, hierin is die gemeente rijk. God heeft het goud van het geloof in de harten van deze leden gelegd en onderhouden. Ze zijn rijk omdat ze Gods genade mogen ervaren. Ze zijn rijk omdat ze verdrukt worden om Christus wil. Ze zijn rijk omdat de Heere ze in hun verdrukking zo sterkt dat ze trouw mogen blijven aan de leer, aan hun dierbare God en zaligmaker. En dan sterkt Gods gunst meer dan de uitgezochtste spijzen. Nee, dat is een rijkdom waar de wereld mee spot. Dat kan je niet tonen. Daar kan je op de bank niks voor krijgen. Dat kan je niet uit je zak halen en aan de anderen laten zien, zoals een briefje van 1000. Maar dat kan je toch wel beleven, veel inniger dan rijkdom die in papier of goud of huizen of landen de rijen is uit te drukken. Dat is een rijkdom die je ziel gelukkig maakt. Het kan zijn dat je rijk bent in aardse goederen en toch verkommerd van ellende. Er zijn duizenden voorbeelden van rijken die hun brood nog niet met vrede en met blijdschap durven eten. Altijd maar bezig zijn op de vermeerdering van hun bezit, zodat ze het goede leven wat ze door hun rijkdom zouden kunnen hebben nog verderven door hun gierigheid. Maar daar is bij de Heere een rijkdom die innerlijk gelukkig maakt, die je hart zo boven het aardse uitheft, een rijkdom waar je echt van gevoelt, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Dat is die goedgunstigheid Gods, wanneer Hij zich naar ons toebuigt en wanneer Hij ons vriendelijk toespreekt. Wanneer Hij door zijn genade onze zonde wegneemt. En wanneer we mogen naderen tot zijn troon om onze noden aan hem te mogen vertellen en stil mogen berusten in zijn beleid van nu aan tot in der eeuwigheid. Al komen we dan terug als een verloren zoon en al hebben we dan geen schoenen meer aan onze voeten en al hebben we geen jas meer aan ons lijf, dan zijn we toch schatrijk omdat we weer aan de zijde van Vader mogen zitten. In s'vaders huis, aan s'vaders tafel, in s'vaders gunst. En van s'vaders goed mogen eten, dan zijn we toch rijk. Al kunnen we niets ons bezit noemen op de aarde, maar die gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijs. O, om deze zegening der rijkdom, om deze genade, willen we graag nog wat moeite en verdriet op de aarde dragen. Is geen verdrukking ons te groot, want deze rijkdom die maakt ons zielsgelukkig en doet ons verwachten straks van alle moeite en zorg verlost van die rijkdom eeuwig te mogen zingen voor het aangezicht van God en van Jezus Christus, zijn Zoon. Nu, zegt de Heere, doch gij zijt rijk. En ik weet, zegt hij, van de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Maar ze zijn een synagoge des Satans, hoort het? Ze worden dus gelasterd. En door wie worden ze gelasterd? Door de heidenen. Ja, die heidenen hebben ze het ook moeilijk gemaakt. Dat is waar. Ik heb straks gezegd, ze moesten veel verdrukking lijden van die heidenen. Maar die hun lasterden, en lasten dat is nog smeriger, en dat is nog erger, en dat is nog zielsgrievender dan spot, of dan scheldwoorden, of dan verdrukking en miskenning. Hè? Laster, dat is rechtstreeks duivels. Dat gebeurde door de Joden. Dat moesten dus hun broeders zijn. Dat gebeurde door degenen die zeiden dat ze Joden zijn. Ja, ze waren het ook wel. Naar het vlees waren het Joden. Maar ach, voor de Heere is alleen diegene een Jood die de besnijdenis des harten deelachtig is, die Abrahams werken doet. Dat zijn Abrahams kinderen, zegt Jezus.
Ze waren naar het vlees wel Joden. O ja, daar heeft de Heer heel wat mee te stellen gehad. En hij heeft ze dat recht niet ontzegd. Hij zegt, goed, is waar. Je bent Abrahams kinderen, ik loochen het niet. Maar je bent ook duivels kinderen. Want je doet Abrahams werk niet. Want Abraham heeft begeerd mijn dag te zien. Met blijdschap daarna verlangt. Maar gij zoekt mij te doden. Zo was het ook hier. Ze droegen wel de naam van kinderen Gods. Maar het was ook niet meer dan de naam. En u heeft de kerk van alle eeuwen de grootste tegenheid en de bitterste smart moeten ervaren door de laster van degenen die menen dat ze zijn. Die menen dat ze kinderen Gods zijn. Die menen dat ze de waarheid in pacht hebben. Die menen dat ze gearriveerd zijn, dat ze rijk en gelukkig zijn. Die groot zijn in hun geloof en die groot zijn in hun kennis van de waarheid en die groot zijn in hun zogenaamde verwachting. Maar die toch niet de besnijdenis des harten deelachtig zijn. En die laster die gaat het diepst. Die krenkt de kudde des Heren soms het ergst. Die vijandschap, die laster. Ze lasteren. Ze zeggen dus dingen waar ze van overtuigd zijn dat het niet waar is. Alleen maar om die ander te vertrappen en te vernederen en te miskennen en te verguizen. En dat is ze gelukt ook. Daar in Smyrna hebben ze de overheid aan hun kant gekregen. En ze zijn samen met die heidense overheid erop uitgegaan om de gemeente van Christus te verdelgen. Ze hebben sommige van hen gevangen, in de gevangenis geworpen, in die vieze, vunzige holen, de deuren achter hen gesloten, dat hebben de Joden gedaan. Die zich beroepen op het woord van God, die zich beroepen op de kennis van Gods getuigenis, die zeiden de Messias te verwachten, die diezelfde woorden gebruikten waar de kerk van Christus voor leefde. Die woorden, u kent ze wel, verlossing en zaligheid en genade en Christus en Messias, al die woorden die gebruikten ze. Maar ze kenden niet meer dan de klank van deze woorden. En dan moet de kerk van Christus het door ontgelden. O, dat kan zo'n bange tijd zijn wanneer de huichelaars in de kerk de overhand hebben. De hypocrieten, de schijngelovigen, die naamchristenen, wanneer ze het voor het zeggen hebben, dan moeten de gelovigen eraan. Dan moeten degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dan moeten alle kreupelen en verminkten en blinden en armen, die toch waarlijk gedragen worden en die waarlijk geleid worden door de Heilige Geest, die moeten op één grote hoop en die moeten gelasterd worden en die moeten naar buiten gezet worden. Jezus zegt, daar weet ik van. Van die lastering van degenen die zeggen dat ze Joden zijn. Maar de Heere zegt, ze zijn het niet. Wat zijn ze dan wel? Ze zijn een synagoge des Satans. Des Satans. Die met mij niet is, die is tegen mij. En die met me niet vergadert, die verstrooit. Die de naam van de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Die zij een vervloeking. Maranatha. Jezus komt. Hier gaat het tegen de Joden. Tegen de naam Joden. Dus in deze taal, in deze tijd, tegen de naam christenen. O, ze kunnen het, de echte kinderen Gods, zo bang maken met hun groot geloof. En met hun ruime blik. En met hun mondiaal denken. O, ze kunnen het de kinderen Gods, die vaak kruipende naar de hemel gaan, die vaak met betraande ogen aan Gods voeten liggen om de weg te mogen weten die ze gaan moeten, ze kunnen het ze soms zo bang maken. Maar Jezus zegt, ik ken ze. Ik ken ze wel. Zijn kinderen des Satans, hoe ze zichzelf ook mogen noemen, het is een vergadering uit de boze. Maar zegt hij, vreest geen der dingen die geleiden zult. Waarom niet? Is dat allemaal niet zo erg? O ja, zegt hij. Het is heel erg. Jezus weet dat.
zal nog erger worden. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Eer dat het gebeurt, zegt Jezus. Sommigen zullen in de gevangenis geworpen worden, maar zegt hij, dat doet de duivel hoor. Dat doet de Satan. Als we in de druk komen onder het kruis, in de ellende, dan is het vaak zo'n ontmoedigende gedachte. Wanneer we daar bedenken, zou God nu tegen me zijn? Dat is de bitterheid van het kruis. Dat maakt tegenspoed soms zo moedbenemend. Als we denken, o God, dat is straf op mijn zonde. Nou hebt ge uw gunstelijk aangezicht van me afgewend. Nou gaat u in tegenheen met me wandelen. Nou komen de slagen. En dan Gods aangezicht verborgen. En dan de hitte der verdrukking. Slag op slag. Dat maakt het zo bang. Maar nu zegt de Heer, die verdrukking komt, maar niet van mij. Dat zijn de aanvallen van de duivel. Ik zal je staan daar. Ach, zegt u, maar waarom laat God dat dan toe? Waarom zijn er nu sommige gemeenten, sommige gezinnen, sommige christenen, waar de verdrukking nooit uit het huis schijnt te wijken, waar de ene slag naar de ander valt, uitwendig, soms gepaard met inwendige verdrukking, zoveel ellende dat je er meelij mee zou krijgen. Waarom doet de Heere dat nu? Ach, geliefden, de Heere heeft daar een groot en een hoog doel mee. Namelijk dit. Hij gaat hierin zijn werk beproeven. Hij gaat hierin de trouw van zijn kerk openbaar maken. Want u moet nooit vergeten, we zijn door ontrouw van God afgevallen. En nu zullen we door trouw weer eeuwig mogen leven. De trouw Gods aan ons, maar ook onze trouw door zijn trouw aan hem. Want het zal in de hemel tot zulke hoge en grote blijdschap zijn, wanneer de Heere tot ons zeggen zal, over weinig zijt gij getrouw geweest. O, dat is zo verootmoedigend. Maar dat is ook zo hartverheugend, zo zielzalig. Dat kan ik bij mezelf maar nooit vinden. Ik vind dat altijd zo hemels als God het nog eens zegt. Je bent toch trouw. Trouw aan mijn woord. Dan zeg ik, Heere, waar? Waar ben ik trouw? Ik kan het niet vinden, ik kan het niet zien. Daar en daar en daar en daar ben. Nee, zegt Jezus, want ik kijk naar je hart. Ik weet wat de begeerte van je leven is. Ik weet waar je strijd om gaat. Ik weet wat het diepst verlangen is. En daar keur ik je naar. En daar zie ik je op aan. Je bent toch trouw. Dat gaat de Heere nu beproeven. Dat moet de duivel weten. Die zal weten dat Gods kerk, dat Gods mensheid trouw is. Hij heeft eenmaal gezien dat ze ontrouw werd. En nu zal God laten zien dat zijn werk niet gebroken kan worden. Nu zal de mensheid weer trouw bewijzen aan haar schepper. Daar zullen ze weer tot de eer van God in eeuwige trouw aan hem in het nieuwe paradijs leven. Dat zal God aan de duivel laten zien. Maar dat zal God ook aan de wereld laten zien. Want de mensen die zonder God leven, die begrijpen het niet. Ze geloven het ook niet, dat je God zo lief kan hebben, dat je de aarde erom prijs geeft, dat je zelf je leven erom prijs geeft, om God te mogen gewinnen. Dat kunnen ze niet begrijpen, daar spotten ze mee. Schijngeluk, zeggen ze. Nu zegt de Heere, dat zal ik dan uit laten komen. Dat zal ik dan uit laten komen, dan geeft hij de duivel toestemming om Job te plagen. Dat alles van hem weggenomen wordt. Nou, zegt de Heer, is die trouw of niet? Blijft die aan mij verkleefd of niet? Neemt die afscheid van mij? Nee, hij houdt vast. Ik weet, zegt hij, een verlosser leeft. Laat het op mijn grafsteen gebeiteld worden. Voor eeuwig, met een ijzeren grif in je hoofd. in een steenrots gehouden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Zie het, zegt de Heer. Hij is trouw tot en dood. Maar we mogen het ook zelf leren. God brengt ons in de verdrukking, opdat we zouden weten hoe groot Gods genade is. Dat we trouw zijn, natuurlijk niet dankzij het goede dat in ons is. Natuurlijk niet dankzij onze krachtsinspanning, maar trouw door zijn genade. Trouw om zijn kruis, om zijn liefde, om zijn gerechtigheid. Daarom trouw. Trouw tot in de dood. Daarom brengt de Heere u zo vaak in de verdrukking. En daarom laat de Heere dikwijls aan de duivel toe. Dat er sommigen van u in de gevangenis geworpen worden. Toen letterlijk. Al zou dat nu niet zo zijn. We leven niet in de tijd dat de christenen in de gevangenis geworpen worden en op de brandstapels gebracht worden. Die tijd kan vlug komen. In andere delen van de wereld is het tenslotte zo. Denk maar eens aan hetgene wat dominee Wurmbrand meegemaakt heeft. Daar wordt het tot aan de dag van vandaag nog letterlijk vervuld. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Daar liggen ze nog in de gevangenissen. Daar worden ze nog gemarteld op dezelfde wijze waarop de christenen gemarteld werden in Smyrna. Het is maar een klein eentje bij ons vandaan. Daar gaat dat nog wezenlijk in vervulling. Maar ook al zou dat dan onder ons nu niet zo zijn. En al zou dat onder ons in Nederland ook niet zo komen. Dan kan het toch wel zijn dat we in gevangenis komen. Om Christus wel. Dan kan het toch wel zijn dat we in al angst en in smart en in verdrukking ons leven moeten doorbrengen. Want het is niet altijd dat uiterlijke kruis en die uiterlijke zichtbare gevangenis waar Gods kinderen in komen. Soms gebeurt het ook door de verzoeking en door de verleiding des Satans. Soms gebeurt het in het gezin van de gelovigen. Soms op het werk waar ze dagelijks in de gevangenis geworpen worden. Waar ze verdrukt worden en in ellende eenzaam geplaagd hun weg moeten gaan. De duivel, u moet weten waar het vandaan komt, zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Het zal een verzoeking zijn. Van Gods kant een beproeving. Van de duivel een verzoeking. Van Gods kant een loutering, gelijk het zilver gelouterd wordt en het goud van het schuim bevrijd wordt. Van de duivel een verzoeking om je te laten vallen. Om je af te trekken naar de afgrond, naar de wereld, naar de zonde, naar je vorig leven. Maar van Gods kant een beproeving, gelijk het goud beproefd wordt. Want het geloof, dat is kostelijker dan het goud, terwijl ik door het vuur beproefd. En dat geloof moet bevonden worden te zijn tot eer en heerlijkheid van God. En dat wordt het ook. Juist in de weg van de beproeving, dan komt de trouw openbaar. Dan mogen we het ook zelf wel eens zien. Dan zijn we onszelf wel eens een wonder tegen. Dan is het wel eens een wonder dat we in de gevangenis, letterlijk of figuurlijk, godelofzangen kunnen zingen. Dat we verdrukt van elk toch Gods bijstand mogen erlangen. Dat we met de dichter zeggen, vader en moeder hebben me verlaten. Maar de Heere, die zal me aannemen. Dat we het weten mogen, al zijn we zwervers op de aarde. Dat we een thuis hebben, door Jezus bereid, in het vaderhuis hierboven. Nu zegt Jezus, zo zal het gaan. Je zult een verdrukking hebben van 10 dagen, zegt 10 dagen, dat ziet hier niet in de eerste plaats op het getal 10. Dat 10 is een symbolisch getal. Toch heeft het ons wat te zeggen dat er achter staat 10 dagen. Een dag is slechts kort. Het is geen jaar. Het is geen eeuw. Het zijn slechts 10 dagen. Maar dan wel volledig. 10 is altijd een bepaalde volheid. Een afgerond geheel. De Heere wil hier dus als het ware mee zeggen, de verdrukking zal vol worden. Het zal nog erger worden, gemeente. De verdrukking zal toenemen, tot aan het einde toe. Maar het zijn toch maar dagen. Het is toch bij dat gans zeer uitnemend eeuwig gewicht van de heerlijkheid. Maar een kleine verdrukking. Het is toch maar een zeer lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Het zijn toch maar 10 dagen. En dat mogen u sterken, in welke verzoeking ge ook gekomen zijt. En met welke tormenten de Satan uw ziel ook bezoekt. Het duurt toch niet langer dan 10 dagen. En ze worden door God goed geteld. Want bij God is 10, 10 en geen 11. Daar zijn bij hem geen abuizen. Daar zijn geen vergissingen. Hij legt het kruis nooit te zwaar. Meer dan een vader zorgde gij. Laat hem dan maar tellen. En laat hem dan maar rekenen. En komt gij dan maar stilletjes achter hem aan. Hij telt de dagen der verdrukking af. Misschien al 4. Misschien al 8. Wel, misschien bent u al aan de 10e dag. Straks neigt de zon ter kimme. Dan is de laatste dag van uw verdrukking voor eeuwig voorbij. Dan komt het morgenrood der verlossing, waarop geen verdrukking meer volgen zal. Dat was het, wanneer de dichter zei, gij hebt mijn omzwervingen geteld. Daar komt eens een eind aan. Eens de laatste, voorgoed. En dat voor eeuwig. Jezus zegt, een verdrukking van 10 dagen. Zijt getrouw tot een dood. Dat wil dus niet alleen zeggen, zijt getrouw totdat gesterft, tot uw 70ste, 80ste, desnoods uw 90ste jaar. Nee, dat betekent het hier niet. Het gaat hier niet over de tijd, maar het gaat hier over de hevigheid van de verdrukking. Zijt getrouw tot de dood. Al zou die verdrukking zo erg worden, dat ge uw leven door moest verliezen. Vrees dan niet degene die het lichaam doodt, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Zij is getrouwd tot de dood. Tot de dood. Gij hebt nog ten bloede door niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde, zegt de Heer op een andere plaats. Zij is getrouwd tot de dood. Hoe erg het ook mogen gaan. En wat ge ook ontberen moet. En hoe fel de vijand ook tegen u zal worden. Zij is getrouwd tot de dood. Dat woord getrouw. Dat sieraad van Gods kerk, waar ik straks van gesproken heb, uit ons woord trouwen, trouw zijn. Die hechte trouw, die trouw van de bruid aan de bruidegom. Zijt zo aan mij getrouw, ik uw hemelse bruidegom, want ik bemint u. Ik heb u verkoren uit dit aards gedruis. Ik zal u leiden naar mijn raad en daarna zal ik u in heerlijkheid opnemen. Zijt getrouw tot een dood. En ik zal u geven, de kroon des levens, zegt de Heere Jezus. Die mensen daar in Smyrna mochten dan geen goed woord voor de gemeente over hebben. Het mochten dan naar het vlees, naar het natuurlijke, maar arme mensen zijn. Maar een kroon zal ik u geven, een levenskroon. Ge zijt toch koningen, zegt de Heer. Ge moogt dan arm zijn in deze wereld, maar ik zie u als koningskinderen. En ik zal straks met mijn eigen hand u de kroon op de slapen drukken. En dan zal de synagoge des Satans, die zal het zien. Dan zullen alle naamchristen het zien. Dan zullen alle die u in de wereld veracht en vertrapt hebben, omdat ge mij vreesde, die zullen het zien. Dan zal ik u geven de kroon des levens, zegt de Heer. Dat was dat trouwbetoon dus. Dat de Heere bekronen zal. En nou ja, dat kan zijn wanneer de Heere ons werkelijk roept tot gevangenis of brandstapel of schavot. Maar het kan ook in het geringste van ons leven zijn. Die trouw die kwam uit in het leven van Rut. Toen Naomi ze beproefde. Toen Orpa terugging. En toen Naomi zei, gaat ook terug. Gaat ook terug. Ga naar het huis van je vader en moeder. Zoek toch een nieuwe man. Wees er gelukkig mee. Blijf toch bij je volk en bij je God en het midden van je maagschap. Toen kwam in het leven van Rut die trouw openbaar, waar de Heer ervan zegt, zijt getrouw tot de dood. En toen zei Rut, Naomi, ik blijf u trouw tot de dood. Waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Gij vernachten, zal ik vernachten. Waar gij zult sterven, daar zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden, zo doet mij de Heer. En zo doet hij daartoe, zo niet alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Rut was getrouw tot de dood. Zo waren de discipelen getrouw toen de hele scharen teruggingen en niet meer met Jezus wandelden. En toen zegt Jezus, wilt gij die dood niet weggaan? Kijk maar, daar gaan ze, bij duizend. Wilt gij die dood niet weggaan? En toen was Petrus de tolk van de anderen. En hij riep het uit, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En ze bleven bij hem. Ze waren getrouw tot de dood. En daarom hebben ze ontvangen de onsterfelijke kroon, de onverwelkelijke kroon des levens. Ja, de geschiedenis vermeldt ons dat onsterfelijk verhaal van de getrouwe bisschop Polycarpus, de bisschop van Smyrna, de opziener van Smyrna, de ster van de gemeente van Smyrna. De geschiedenis heeft ons door de hand van de getrouwe kerkvader Eusebius opgetekend hoe dat Polycarpus een leerling was van de apostel Johannes, van deze Johannes, die dit geschreven heeft. Polycarpus aangesteld als ster, als engel der gemeente van Smyrna. En door het woeden van de Joden is de gemeente van Christus in Smyrna zo in diskrediet gekomen bij de heidenen, dat ze deze oude herder gevangen genomen hebben om voor het oog van zijn gemeente ter dood gebracht te worden. En de Romeinse proconsul, die hem niet geheel ongezind was vanwege zijn oprechtheid en vanwege zijn ouderdom, probeerde hem op allerlei wijzen te bewegen zijn geloof te verloochenen en te roepen, heil Caesar. En wanneer hij dat zou roepen, dan had de consul hem beloofd dat hij hem bevrijden zou van de banden. En toen is het opgetekend door Eusebius, toen heeft de oude Polycarpus gezegd, 86 jaar heb ik mijn koning gediend, en hij heeft me nog nooit iets kwaads gedaan. Zal ik dan mijn koning loochenen, die mij heeft zalig gemaakt? Over de 100 jaren oud was hij, toen hij nog op een brandstapel verbrand is. En toen de consul hem dreigde dat hij hem voor de wilde dieren zou laten werpen, toen heeft hij gezegd dat hij verlangde naar het uur dat hij als een rein tarwe graan tussen de tanden van de leeuwen vermalen zou mogen worden, om zo als het brood van Jezus Christus te worden vergaderd in het paleis van zijn koning. Zo is hij als een trouw getuige van Christus de brandstapel opgegaan. En Eusebius die vermeldt erbij dat de Joden het hout en het vuur hebben aangesleept om hem te verbranden. Maar met dat de vlammen opgingen, ging ook de ziel van deze vergrijsde godsknecht op en werd gedragen door de engelen in Abrahams schoot. Hij was getrouw tot een dood. En nu ontving hij dan ook de kroon des levens die de Heere hem belooft. Dat is dus werkelijk en letterlijk in vervulling gegaan, zowel het een als het ander. En nu zegt de Heere van deze gemeente, die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. De eerste dood, die moest ook Polycarpus ondergaan. En alle mensen. En ook Gods kinderen. Dat is de scheiding van ziel en lichaam. Maar, zegt de Heer, die overwint, die trouw blijft tot in de dood, daar is strijd aan verbonden, die overwint, die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En die tweede dood, daarmee zijn, en daarin zijn al die die Joden omgekomen, die niet in Christus geloofd hebben. Die hebben en de eerste en de tweede dood moeten ondergaan. Dat is het lot van allen die meedrijven als dode vissen op de stroom van het leven. Die om de achting van de mens en om de gunst van deze wereld het geloof verzaken en meehuppelen om op een zo makkelijk gemakkelijk mogelijke wijze door dit leven te komen. Zij worden beschadigd voor eeuwig door de tweede dood. Maar die overwint, die zal van de tweede dood niet beschadigd worden, die overwint. Met die overwinning waarmee Polycarpus overwon. Met die overwinning waarmee Jozef overwon. Met die overwinning waarmee Rut overwon. Met die overwinning waarmee de discipelen hebben overwonnen. Waarmee de kerk van Smyrna heeft overwonnen. Die overwint, zegt de Heer, daar heeft Paulus van gezegd. De goede strijd gestreden te hebben. De loop te hebben geëindigd en het geloof te hebben behouden. En voorts, zegt hij, is me weggelegd. De kroon der overwinning. Die de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. En dan zegt hij, niet alleen aan mij, maar aan al degenen die zijn verschijning hebben liefgehad. Die zullen met die kroon des levens gekroond worden. Wel nu, geliefden, hoe staat het met uw trouw? Gaat eens na. Waar blijkt het in dat ge de Heere mint? Dat ge u zijn gebod onderwerpt? Gaat eens na. Uw dagelijks leven. Leidt u al verdrukking als een goed krijgsknecht van Jezus Christus? Bent u wel eens blij als de mensen u smaden om Christus wil? Of klaagt u altijd maar dat u het toch zo slecht hebt? En dat u zoveel tegenspoed hebt? En dat de mensen het u zo lastig maken? En voelt ge u dan al een beetje matelaar om al datgene wat u mee moet maken? Dan is het nog niet recht met u gesteld. Paulus zegt dat hij verblijd was. Wanneer hij om Christus wil smaadheid mocht lijden. Dat verbond hem zo aan de Heer. Dat wierp hem zo terug op de Heer. Dat deed hem ook ervaren dat er in zijn hart iets was. Dat hem meer blijdschap gaf dan de goddelozen. Ten tijden als hun koren en hun most vermenigvuldigd werd. Komt die trouw in uw leven wel eens. Het hoeven geen grote dingen te zijn. Dat kan zijn in de onderwerping van je leven. In het schuld bekennen tegenover je man of je vrouw. Dat kan zijn in het gesprek met je kinderen. Dat je om Christus wil. Daaronder buigen mag en de last mag dragen. Dat kan zijn op je werk. Om de trouw en de aanhankelijkheid aan zijn woord. Dat er verdrukking komt. De tegenslagen komen. Dan trouw te mogen blijven. Dan niet in de zonde te moeten meehuppelen. Niet aan de wereld de hand te geven. Maar trouw blijven. Om des Heer wil. Dat is een zielenwerk. Dat is een innerlijk werk van je hart. En dat geeft toch zulke blijdschap. Dat geeft zulke geluk. Wanneer je staande mag blijven. O, zeg je, waar moet ik de kracht vandaan halen? Want ik struikel dagelijks in veel. Ach, waar Smyrna de kracht vandaan halen. Ik ben de eerste en de laatste. En ik ben dood geweest, maar ik leef. En ik geef ze het leven. Ja, daar vandaan. O, niet uit ons, dan struikelen we elke dag. Niet door onze voornemens, niet door onze uiterste krachtsinspanning, niet door onze levensverbetering, maar door het geloof. Door het geloof in het woord van God. Door het geloof in de barmhartigheid van God. Door het geloof in het offer van de Heere Jezus Christus. Door het geloof in zijn grote liefde. Dat hij zich doodgeliefd heeft op mijn plaats. Dat hij trouw geweest is tot in de dood. Dan zeg ik, Heere, hier ben ik. Het kruis zal ik dragen, het pad zal ik gaan. Houd gij dan mijn handen beide met kracht om wat. Trek me, Heere. En dan zal ik u nalopen. Maak me getrouw. Opdat ge me eenmaal zoudt kronen. Met de kroon der rechtvaardigheid. die je me beloofd hebt. En dan niet alleen aan mij. Niet alleen aan Smyrna. Maar ook aan de lammeren van de kudde. Aan alle die de strijd nog te strijden hebben op leven en dood. Die nog midden in de verzoeking zijn. Want die trouw is niet alleen een trouw aan God. Maar dat is ook een trouw aan elkaar. Een trouw aan de broeders en zusters in Christus. Een trouw aan alle kinderen Gods, rijk en arm. Een trouw ook aan die schapen die geen naam hebben in deze wereld. Een trouw, want ik geloof, de gemeenschap der heiligen. Die eerkroon zal Paulus dragen, ja. Maar dan samen met allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Heren, we moeten wel die eerste dood sterven, maar daar heb u toch de prikkel uit weggenomen, namelijk de zonde. En nu zullen we door die tweede dood niet beschadigd worden. Laat dat onze troost zijn, laat het ons sterken als we hier op de aarde reeds moeten sterven. Sterven aan onszelf, aan al onze begeerten die niet zijn naar uw goddelijke wetten. Sterven aan onze eigen liefde en onze eigen gerechtigheid. Laat ons zo sterven. Ziende op u die dood geweest zijt, maar die nu leeft. En doe ons verlangen naar de dag van u, maar ook van onze kroning. We zullen hem hartelijk u wedergeven en leggen aan uw voeten. En we zullen de eer die gij aan ons geeft, trouw geweest te zijn, over weinig gaarne aan u wedergeven. En eeuwig uw lof zingen, want indien we trouw zijn, indien we sterk zijn, zo hebt gij alleen daarvan de eer. Vermogen wij ook iets, zulk alles komt, o eer, van uw sterkheid, die ons hulp en gerechtigheid en vrede en zaligheid is bevonden, is dat we benauwd zijn. Nu of de enige stonde gij, o heilige God Israëls hoog verheven, zijt ons koning, tot wien we ons ganselijk begeven. Amen. Wij zingen uit Psalm 43, het vijfde vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.